In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente en allen die met ons verbonden zijn. Genade zij u barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouw getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Lieve gemeente, willen we met elkaar gaan zingen en wel uit Psalm 139... En dan van het eerste en ook het tiende vers. Niets is, o opper majesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. En ook het tiende vers. Hoe dierbaar zijn we uw wonderdaan. Ze zijn onmogelijk na te gaan. Psalm 139 vers 1 en 10. willen we in verbondenheid met heel Christus kerk geloofsbelijdenis afleggen met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we daarna uit Psalm 84, het 6e vers. Want God, de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijden een zon en schild. Psalm 84, het 6e vers, na de geloofsbelijdenis. En dan ieder van ons spreken in zijn en in haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, een enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Lieve gemeente, we willen Gods heilig woord lezen vanmiddag uit de 2e Korinthebrief, daarvan hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 10. We noemen nu de schriftlezing uit de 2e Korinthebrief, hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 10. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want zal ik komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren, of het geschiet zij in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het. Dat er zodanig opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet zij, weet ik niet, God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. En gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen. Doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn. Want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik hou daarvan af, opdat niemand van mij denke boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Lieve gemeente, de tekst voor de prediking vanmiddag vinden we in het gelezen Bijbelgedeelte 2 Korinthe 12 en dan van de versen 7 tot en met 9a. Dus de tekst vanmiddag uit het gelezen Bijbelgedeelte 2 Korinthe 12 en daarvan vers 7 tot en met 9a. We willen dat nogmaals lezen. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft op mij gezegd: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Willen we eerst samen de Heere bidden om zijn hulp en zegen over ons samen zijn deze middag. En we willen in ons gebed ook denken aan onze zuster Pijl Kramer, die gisteren haar broer heeft moeten begraven. Willen we de Heere bidden om zijn hulp en zegen. Heere, op deze stralende middag, op deze zondag, vergunt u het ons opnieuw om samen te mogen komen rondom uw woord. U gaf dat grote voorrecht vanmorgen en vanmiddag wilt u het opnieuw schenken. En als we denken aan uw trouwe zorgen tussen de diensten door, dat u ons nog weer te eten en te drinken gaf en daarin het ons ook aan niets heeft ontbroken. Och Heere, wat hebt u dan alleen al deze dag uw weldaden aan ons velen gemaakt. En we denken aan die psalm die we zo net gezongen hebben. Hoe dierbaar zijn we uw wonderdaan. Ze zijn onmogelijk na te gaan. En dan zegt die psalmdichter: ik kan nog beter de korrel zand aan het strand gaan tellen dan de wonderheden en de weldaden van de Heere. En is dat al een hele opgave, Heere, om de korrel zand aan het strand te gaan zitten tellen? Wel, zegt die dichter, de weldaden van de Heere zijn nog veel meer. En geef, Heere, dat we zo hier vanmiddag in de kerk, of dat we meeluisteren, met verwondering mogen verkeren onder uw woord. Verwondering daarover dat u uw goedheid en trouw aan ons bewezen hebt als het gaat over de verzorging van onze lichamen. Maar ook, Heere, als het gaat over het geestelijke onderwijs wat u vanmorgen wilde geven en vanmiddag opnieuw. En dat u zoveel aan ons ten koste legt om ons daarin te willen gedenken. Wie zijn wij, Heere? Als we denken aan onze afmakingen, ontrouw en zonden, wat dan een wonder dat u met ons te maken wil hebben. Maar dat kan omdat er één geweest is die gezegd heeft: Vader, legt u de zonde schuld maar op mij. Vader, laat het oordeel maar op mij komen, opdat doodschuldigen genade van u zouden ontvangen. En zo is het vrucht van uw werk, o dierbare Heere Jezus, dat we hier vanmiddag ons weer scharen mogen rondom uw woord in de kerk, maar ook als we meeluisteren. En geef, Heere, dat we in die verwondering voor het eerst of opnieuw hier vanmiddag ons rondom uw woord hebben gezet. En we bidden u, wilt u zijn ook aan die plaatsen waar een gebrek en schaarste is aan voedsel. Wilt u dat ook zegenen, Heere, alle voedselhulp. En dat bij die voedselhulp ook uw woord verkondigd mag worden en al die hulpverleningsorganisaties. Wilt u ze bekwamen en sterken tot hun werk. En daarbij de voedselvoorziening ook uw woord verkondigd mag worden. En dan ook het grote voorrecht, Heere, dat we hier vanmiddag in vrijheid mogen samenkomen. Er zijn ook mede-christenen en mede-christinnen die onder heel andere omstandigheden bijeen hebben te komen. Die in afgelegen plaatsen bijeen moeten komen. Of die gemeenteleden, andere gemeenteleden op wacht moeten zetten. Om uit te kijken of er niet een of andere overheidspersoon komt om de dienst te verstoren. Heren, wat zijn we dan ook zeer bevoorrecht dat wij in alle vrijheid samen mogen komen. En wilt u ook aan die mede-christenen en christinnen gedenken die met gevaar voor hun leven hebben bijeen te komen, die te maken hebben met vervolging en verdrukking vanwege het getuigenis van uw naam. Sterk hen, Heere, en help hen. En we weten dat er ook verschillende van die mede-christenen zijn die met vervolging hebben te maken, die voor ons bidden. En die in een gebed aan u vragen of wij bewaard mogen worden voor alle verleidingen en verlokkingen van de zonde die in dit vrije Westen op ons afkomen. En Heere, geef ook dat te onderkennen. Want de boze die kan tekeer gaan op klompen, maar hij kan ook op zachte sloffen gaan lopen. En dan wordt hij nog geraffineerder en nog gemeener. Maar geef ons ogen om op te merken. En doe ons gaan, Heere, in het spoor van uw woord. We denken vanmiddag in ons gebed, Heere, ook aan onze zuster Pijl Kramer, die gisteren haar broer heeft moeten begraven. Dat zijn dingen die niet gemakkelijk zijn. Als geliefden onze ontvallen en we hebben te staan bij een geopend graf. Heere, wilt u haar nabij zijn? En wilt u de lege plaats die gekomen is door het overlijden van een geliefde broer, wilt u die lege plaats met uzelf vervullen? En wilt u genade geven en kracht om het verdriet van het verlies van haar broer te verwerken, opdat ze ervaren mag, Heere, dat u bij haar bent en dat u haar tranen droogt? Want als er één is die onze tranen kan drogen, o Heere, dan bent u het. En als er één is die ons verdriet verstaat en begrijpt en erin kan komen, Heere, dan bent u het. Doe haar dat ook in deze omstandigheden ervaren, opdat ze door uw kracht het verlies van haar broer verwerken mag. En dat ze ook met dit verdriet en dit gemis ook maar veelzins bij u, Heere Jezus, mag schuilen. U die de barmhartige hoge priester bent en die in al onze zwakheden ons mede te hulp kan, maar ook wil komen. En die te rechter tijd door uw woord en geest ons wil sterken en troosten. En laat ook die roepstem, Heere, die uit het sterven van deze broer weer tot onze geliefde zuster komt, maar ook tot ons, wilt u die roepstem ook heiligen aan het hart. Vanmorgen dachten we er ook na, Heere. Toen we nadachten en ook de familie Hoefnagel aan u hebben opgedragen in het gebed. Ook weer een roepstem. Heere, geef dat we dat ter harte mogen nemen. Want ook eenmaal komt voor ons het moment dat u een streep zet onder ons leven. Geef dan dat we mogen weten van die enige troost in u, Heere Jezus Christus, voor leven en sterven. Dan hebben we een heilgoed wat nooit meer vergaat. En als we daar nog niet van weten, o Heere, wilt u dan nog toepassen aan het hart? En als we er misschien mee worstelen, mag ik dat nu ook zeggen, mag ik dat nu ook belijden? Zou u ons dan over de streep heen willen halen? U bent er toch ook, Heere, die met de koorden van uw liefde ook de kleinen in de genade kunt en wilt gedenken, waardoor ze door uw trekkende liefde ook mogen belijden, ook mijn Heere en mijn God. Heere, we bidden u, wilt u er vanmiddag ook meekomen als we uw woord mogen overdenken. Gedenk hen die nog voor eigen rekening leven en die u, o dierbare Heere Jezus Christus, niet lief en nodig hebben leren krijgen. Een mens, Heere, zoekt van nature u niet. De belangrijkste dingen die er zijn en de heerlijkste dingen die er zijn, die in uw werk verankerd liggen, Heere Jezus. Heere, van nature slaat een mens dat over. En achter prularia en materiële dingen, daar maakt de mens van nature zich druk om en daar haalt hij achteraan. En als we daar nog mee achteraan hollen, achter materiële dingen, wilt u ons dan de ogen nog openen dat we daar niet moeten zijn bij al het materiële, want we kunnen we geen cent van meenemen. Als je dan hebt te sterven, o Heere, dan moeten we alles achterlaten en dan hebben we niks meer. Maar als we mogen weten van dat heilgoed wat u schenkt uit genade om Jezus wil, dat heilgoed dat nimmer meer vergaat, o Heere, dan kan het nooit misgaan. Dan hebben we hier vrede en houvast en troost en een schuilplaats bij u, waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart, maar ook in vreugde. En dan mogen we weten van een plaats in het Vaderhuis hierboven. Dan mogen we ook weten van een veilige begeleiding. Dat als we hier de ogen hebben te sluiten, dat we ze mogen opendoen in uw heerlijkheid. En dat u, o lieve Heiland, zelf meegaat door het dal van de schaduw van de dood. Geen familielid kan mee, maar u gaat daar mee. En Heere, dan reizen we getroost af naar dat zalig oord, wat niemand meer behoeft te zeggen, ik heb zonde of last van de gevolgen van de zonde, maar waar eeuwig gezongen wordt van uw goede tieren heen. O, wilt u ons daar toch rijkelijk in doen delen, oud, maar ook jong. En Heere, gedenk ons ook als onze levensweg moeilijk is. Want er zijn er ook die een moeilijke weg hebben te gaan. En misschien zijn er ook al op dit moment in ons midden, of die met ons meeluisteren, die zich in een diep dal verkeren. Of die moeten ervaren dat hun levensweg een enorme bocht neemt. En op een gegeven moment zich afvragen, hoe moet het nu verder? Maar Heere, gij kunt raad geven waar wij geen raad weten. En u hebt ook allerlei geestelijke oefeningen die daartoe bestemd zijn, opdat wij eigen krachten leren verachten en het van u, de Heere, alleen leren verwachten. En de verdrukkingen en de moeiten die op de levensweg worden gelegd, hebben geen ander doel dan ons heen te leiden en uit te drijven, Heere, tot u. Maar een mens verstaat het niet altijd. Ook een kind van u kan er soms ook mee omtobben. Van hoe moet het nu eigenlijk? Hoe zal het nu gaan? En misschien ook wel de vraag van, kan ik het zo volhouden? Maar Heere, dan worden we vanmiddag bij uw heilig woord bepaald. En dan lezen we van de geestelijke lessen die u gaf aan uw knecht Paulus, die ook bepaald geen gemakkelijke weg moest meemaken. Maar dan mogen we lezen dat het hem alles bij u bracht. Heere, wil dat ook ons geven. En ook als er zoveel vragen liggen, dat we die dan bij u mogen brengen, zoals ook uw knecht Paulus ook zijn vragen en moeiten in het gebed bij u, de Heere, bracht. En dan mocht hij op uw tijd en wijze ook antwoord ontvangen. Op uw tijd en op uw wijze. Heere, leer ons dat ook te verwachten. Leer ons ook aan te houden in het gebed. Ook als er misschien wel eens momenten zijn dat we het idee hebben dat de hemel van koper is. En dat het gebed niet verder wil dan het plafond. Heere, dat we dan toch zullen aanhouden. Zoals u, Heere Jezus, ook zelf zegt dat wij zullen bidden en niet vertragen, niet verslappen. In het besef dat u uitkomst kunt en ook wilt geven. En dat er bij u allerlei soorten van genade te ontvangen zijn. Voor het geestelijke leven. Voor het natuurlijke leven. Maar ook, Heer, als het gaat over het dragen van een doorn of een kruis. Dat u daar ook genade toe geven wilt. Help ons dan zo, Heer. U weet wie we zijn. U kent ook op het allervolmaakst om onze omstandigheden. Uw dienstknecht weet dat niet van allen hier in de kerk en ook niet bij degenen die meeluisteren. Maar dat is het voornaamste ook niet. Het voornaamste is dat u dat wel weet. En wilt u te rechter tijd een woord spreken ook tot ons hier in de kerk, maar ook die meeluisteren. Omdat we kennelijk mogen ervaren dat niet alleen wij hier in de kerk zijn en meeluisteren via de kerktelefoon of een internetverbinding, maar Heere, dat u er zelf in meekomt. Dat maakt immers een dienst werkelijk tot een eredienst. Wilt u zo dan ook aan ons denken, Heere? Ook hen die worstelen met bepaalde ziekten of handicap of andere zorgen, Heere, dat ze die maar bij u mogen brengen. En dat ze ook ervaren mogen in deze dienst dat ze die bij u mogen brengen. En dat het u nooit te veel is naar ons zorg, onze nood te luisteren. En dat we die bij u de Heere mogen brengen. Gedenk ons dan in alle opzichten. Heere, we denken ook aan die gebieden waar oorlog heerst, zoals in Oekraïne. Dat Rusland ook gedurende weer aanvalt, met name de leider van het Russische volk. O, wilt u daar ook vrede komen te schenken? Heere, wil de pogingen die worden ondernomen om te bemiddelen, wilt u die ook met uw zegen bekronen en uw wonderen daarin ook verheerlijken? En het evangelie ook in rijke mate vrucht laten dragen in Oekraïne, maar ook in Rusland. En we denken vanmiddag ook, Heere, aan uw oude bondsvolk Israël. En we denken ook aan de Gaza-strook, de Palestijnen en de Arabieren. O, wilt u ook daar rijke vruchten schenken onder de verkondiging van uw woord voor uw oude bondsvolk, opdat uw belofte op uw tijd en wijze ook voor het volk vervuld mogen worden, maar Heere, ook voor het Palestijnse volk en voor de Arabieren in hun midden of die hen omringen. U weet ook van de grote moeiten en de zorgen die er zijn. En dan komt er ook nog een keer bij, Heere, dat alle berichten er gekleurd soms opstaan en dat bepaalde berichten in scène worden gezet. Maar we weten dat u kunt zorgen en dat u wilt zorgen. En zou u zo dan ook aan uw oude bondsvolk willen gedenken, de Palestijnen en Arabieren, en uw wonderen daar verheerlijken. Dat het geestelijke voedsel vanuit uw heilig woord verstrekt mag worden. Maar Heere, ook in praktisch opzicht het voedsel voor eten en drinken. Laat daar ook uw zegen op mogen rusten. En daarin ook wonderen worden verheerlijkt. En vrede mogen worden ontvangen. Gedenk ons zo dan ook in alle opzichten. Wil ook met de herder en de leraar van de gemeente zijn. Onze broeder Hoefnagel en zijn vrouw en gezin. Heere, wil ze in alle opzichten zegenen en tot zegen stellen voor de taak van onze geliefde broeder in het midden van de gemeente hier. Zegen hem ook voor het andere werk wat hij doen mag. Zegen ook onze broeders de kerkenraad. Geef ze wijsheid, Heere, om leiding te geven. Ook wilt u ook in ons als gemeente werken met de krachtdadige werking van uw Heilige Geest. Heere, zou u ook aan ons willen denken? Zou u ons getal nog willen vermeerderen? Heere, daar mogen we toch om vragen. U kunt toch ook mensen naar ons sturen, zoals u dat ook op andere plaatsen hebt gedaan. Zou u ons dan willen gedenken in uw gunst? En vooral wilt u schenken, Heere, vrucht in de diepte. En geef dat er een getuigenis ook van ons mag uitgaan. Ook al dat we op hoge leeftijd zijn gekomen. Geef, Heere, dat we ook op hoge leeftijd nog geestelijk vrucht zouden mogen dragen. Om te roemen de deugden van u, o grote God. Zegen onze organist, Heere. Sterk hem in het orgelspel. De man kan het ook niet in eigen kracht. Maar die heeft ook voortdurend uw hulp nodig. Gedenk hem daarin. Wil onze koster gedenken met zijn arbeid. De technicus en allen die een taak hebben in deze dienst. Ja, verheerlijk uw naam, dat is het voornaamste. En stel ook ons, geef ons een rijke zegen. Om uw lieve Zoons Christus wil. In de vergeving van onze zonden. Verbreek ook Satans list, Heere. Verhoor ons om uw Zoons wil. Amen. We willen zingen met elkaar op Psalm 27 en daarvan het vijfde en ook het zevende vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door geween met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Psalm 27, vers 5 en 7. we straks dat amen van de prediking met elkaar te zingen uit Psalm 86 en dan van het zesde vers. Leer me naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, het zesde vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het tekstgedeelte dat we vanmiddag hopen te overdenken, brengt ons naar het gebedsverkeer van de apostel Paulus, het gebedsverkeer met de Heere. In het leven van de apostel Paulus is een grote verandering gekomen. Bekering tot God en geloof in de Heer Jezus Christus. Eerst had Paulus een gloeiende hekel aan de Heer Jezus. Een gloeiende hekel ook aan allen die zijn naam beleden. En als een bloeddorstig beest vervolgde de apostel Paulus allen die de naam van de heiland beleden. Tot op het moment dat de verhoogde Christus de apostel staande hield op de weg naar Damascus. En de Heere sprak: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En de vijandschap tegen Christus en tegen zijn kerk werd in Paulus hart verbroken. En bevende en ootmoedig leerde hij vragen: Heere, wat wilt u dat ik zal doen? En verderop, gemeente, in Handelingen 9, waar we de bekeringsgeschiedenis van de apostel Paulus lezen, lezen we nog van een andere vrucht van wedergeboorte. Namelijk in Handelingen 9 vers 11 staat: want zie, hij bidt. En dat gebed wordt genoemd als een teken van geestelijk leven. Ja, zegt iemand, had Paulus dan niet al eerder tot God gebeden? Hij was toch een godsdienstig mens, hij was godsdienstig opgevoed, had een farisese opvoeding genoten aan de voeten van Gamaliel. Ja, gemeente, ja. Maar na zijn bekering leerde hij pas echt te bidden. Voor zijn bekering ging hij in het gebed tot God en kwam hij aandragen met al zijn voortreffelijkheden en verdiensten en wetswerken. En hij dacht daarmee voor God te kunnen bestaan. Maar toen de Heere hem had tegengehouden op de weg naar Damascus en de Heere hem tot bekering bracht, toen viel Paulus ondersteboven met al zijn voortreffelijkheden en geweldigheden. En toen ging hij pas echt tot de Heere bidden, door schuldbesef verbroken en verslagen. En toen verstond hij dat hij bij God niet kon aankomen met zijn eigen verdiensten en met zijn eigen gerechtigheid, omdat hij tegen die heilige en goeddoende God had gezondigd met woorden, werken en gedachten. En toen begreep hij: ik heb vanwege mijn zonde Gods oordeel dubbel en dwars verdiend. En hij leerde ootmoedig en nederig smeken om genade. En ik kreeg de volkomen gerechtigheid van die grote andere nodig, de Heer Jezus Christus. En die gerechtigheid en het heil van de Heer Jezus mocht de apostel Paulus ook deelachtig worden. En in geloof leren omhelzen. En toen werd de apostelgemeente ook door de heiland geroepen om zijn gerechtigheid en heil ook aan anderen te verkondigen in deze wereld. En dan nog wat. Vanaf het moment van de bekering van de apostel Paulus kreeg de apostel ook een biddend leven met de Heere. Maar gemeente, dat kan ook niet anders. Het gebed is immers de ademtocht van de ziel van de gelovige. Iemand die de Heere geestelijk levend maakt, die gaat geestelijk ademhalen, juist ook door het gebed. Nou, dat zien we ook in het leven van de apostel Paulus. En van dat gebedsverkeer, gemeente, van de apostel met de Heere, daarvan horen we eveneens in de tekstverzen van vanmiddag. En zo schrijven we er dan boven vanmiddag: Paulus gebedsverkeer met de Heere. Paulus gebedsverkeer met de Heere. In eerste plaats denken we na over de aanleiding tot het gebed. Tweede plaats denken we na over de beoefening van het gebed. En tenslotte letten we ook op de vrucht van het gebed. Dus Paulus gebedsverkeer met de Heere. In eerste plaats letten we op de aanleiding tot het gebed. Tweede plaats de beoefening van het gebed. En tenslotte ook de vrucht, op het gebed. Geliefde gemeente, de brieven die de apostel Paulus heeft mogen schrijven onder de leiding van Gods Heilige Geest, daarin heeft hij weinig over zichzelf geschreven. Alleen in die twee brieven aan de gemeente van Korinthe, daarin heeft hij wel over zichzelf geschreven en ook wel wat uitvoeriger. Maar daar was dan ook een dringende reden toe. De apostel had aanvankelijk met vrucht en zegen in de plaats Korinthe mogen werken. De Heere heeft daar ook een gemeente laten ontstaan. Maar tijdens de afwezigheid van de apostel Paulus was er bij een deel van de gemeente van Korinthe felle tegenstand tegen de apostel ontstaan. Dat kwam omdat er dwaalleraars in die gemeente gekomen waren die de apostel zo tegenstonden en verdacht maken dat ze zichzelf afvroegen of hij wel een apostel van de Heer Jezus was. En anderen gingen dan zover wel niet, maar ze zeiden toch van hem: zijn brieven zijn gewichtig en krachtig, maar de tegenwoordigheid van zijn persoon is zwak en zijn reden, zijn spreken is ronduit verachtelijk. En tegen deze aantijgingen en beschuldigingen heeft de apostel zich in beide brieven aan Korinthe krachtig verweerd, omdat door dergelijke verdachtmakingen zijn ambt en daarmee ook de prediking van het evangelie van vrije genade werd belemmerd. En ten diepste gold het hier ook de eer van God, die de apostel tot apostel had geroepen, tot prediker van het evangelie. En in dergelijke gevallen, gemeente, als het ambt en het ambtelijk gezag in het geding is, dan kan er ook niet gezwegen worden. En dan mag er ook niet gezwegen worden over de genade die de Heere aan desbetreffende broeder heeft geschonken, dat de Heere hem tot ambtsdrager heeft geroepen. En zo heeft dan ook de apostel Paulus met klem verdedigd dat de Heere Jezus hem tot apostel had aangesteld en geroepen. En in het voorgaande hoofdstuk, 2 Korinthe 11, we hebben dat niet gelezen vanmiddag, maar het voorgaande hoofdstuk 2 Korinthe 11, geeft de apostel Paulus een opsomming van wat hij in de dienst van de Heere heeft meegemaakt en doorstaan. En uit al die dingen blijkt heel duidelijk dat hij deel heeft en gemeenschap heeft aan het lijden van zijn dierbare meester en zender, de Heere Jezus Christus. En dat hij smaadheid geleden heeft omwille van zijn dierbare meester Christus. Hij vertelt daar verschillende dingen van. Hij zegt: van de Joden heb ik 40 slagen min 1 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik met roede gegezeld. 1 ben ik gestenigd geworden. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een hele dag en nacht heb ik in de diepte doorgebracht. In reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. Wat heeft hij al niet moeten meemaken vanwege het getuigenis van zijn dierbare zender Christus, dat hij deel gehad heeft aan het lijden van zijn lieve meester en heiland. Maar de gemeente, diezelfde apostel Paulus getuigt in de tweede Korinthebrief niet alleen van diepten die hij in de dienst van zijn lieve meester Christus heeft meegemaakt. In 2 Korinthe 12, ons teksthoofdstuk wat we vanmiddag gelezen hebben, vertelt de apostel ook van een bijzonder hoogtepunt dat hem door Gods genade geschonken is. Wie in het dienen en volgen van de heiland door diepe dalen moet gaan, wordt bij tijden ook bijzonder door de Heere vertroost en verkwikt. Nou, dat heeft de apostel Paulus ook mee mogen maken. De Heere die zorgt voor zijn volk en kinderen ook voor geestelijke oases. Dat ze weer op kracht kunnen komen. Dat ze gelaad worden met geestelijk voedsel van het heilswerk van een dierbare heiland Christus. En dat hun zielendorst weer gelest wordt met het water des levens. En dat ze ontvangen mogen nieuwe kracht om weer de woestijnreis tegemoet te kunnen gaan. En dat ze mogen ervaren dat de heiland bij tijden hen aan zijn hart drukt. En de Heere zegt, ik weet ook van je en van jouw omstandigheden. Ik zal je niet begeven en je niet verlaten. En als ze dan zo worden verkwikt en door de heiland liefelijk worden omhelst, gemeente, dan kunnen ze ook weer verder. En zelfs geeft de Heere zijn knechten en kinderen bij ogenblikken de voorsmaak te genieten van de eeuwige hemelvrucht en zaligheid. En dat heeft Paulus ook mogen ervaren. Dan worden ze als het ware bij tijden door de Heere uit dit aardse strijdperk opgetild om met ogen van het geloof te zien naar datgene wat de Heere voor zijn volk en kinderen heeft weggelegd in het nieuw Jeruzalem. De heerlijkheid eeuwig bij God en Christus te mogen zijn in die directe nabijheid, zonder zonde en gevolgen van de zonde. Om eeuwig God en Christus groot te mogen maken en te loven. Nou, dat heeft de apostel Paulus ook wat van mogen zien. Hij vertelt van een bijzonder geestelijk hoogtepunt van de Heere. En daarvan getuigt hij ook in het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben. 2 Korinthe 12. En hij schrijft, ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, God weet het. Dat het zodanig opgetrokken geweest is tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam geschied is, of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet, God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken en iemand vertaalde ook niet kan uitspreken. En het valt op, gemeente, dat de apostel over deze heerlijkheid die de Heere hem getoond heeft, dat hij daarover spreekt in de derde persoon. Om zelf niet te veel in het middelpunt te staan. Aan de andere kant deelt de apostel deze bijzondere gebeurtenis wel mee aan de gemeente van Korinthe, om aan te geven dat hij wel degelijk door de Heere geroepen is als zijn knecht en apostel. Paulus staat zelfs in een hele nauwe verbinding met de Heere. Hij heeft een bijzondere openbaring van Gods heerlijkheid mogen genieten. Hij is opgetrokken geweest in de derde hemel. Dat is de plaats waar God woont en troont. Zelfs zit Christus op de plaats der ere als Vaders rechterhand. Daar openbaart God zijn heerlijkheid en gunstrijke tegenwoordigheid volkomen. Daar dienen de engelen hem, dag en nacht. En daar is de woonplaats van Gods kinderen die de Heere reeds tot zich genomen heeft. Die de strijd en de zonde te boven zijn. En die samen met de engelen, de Heere God en het Lam Christus, eeuwig mogen prijzen en loven. Een bijzondere ervaring om hier op aarde al een voorproef van de eeuwige hemelvrucht en heerlijkheid te mogen ontvangen. Net zoals de apostel Paulus ten deel mocht vallen. Rijk, heerlijk, zeker gemeente. En toch zit er ook een schaduwkant aan. Paulus zou zich gemakkelijk op die ontvangen openbaring van de Heere kunnen gaan beroemen. Want Gods kinderen, de gelovigen, zijn hier hun oude mens nog niet kwijt. Nee, die hebben ze nog. Die dragen ze nog met zich mee tot hun laatste ademsnik. En ook kan die oude, hoogmoedige mens de kop opsteken. En die oude, hoogmoedige mens gaan pronken met de genade die de Heere verleend heeft. En dan komt er zelfverheffing bij Gods kinderen. Ik heb meer genade genoten van de Heere dan jij. En ik ben dieper ingeleid in het geestelijke leven dan jou. En het gevolg is dat de kleinen in de genade onder Gods kinderen onnodig naar beneden worden gehaald. Van, oh, dat hebben wij niet meegemaakt. Zal het met ons dan wel goed zijn? En het gevolg van die hoogmoed is eveneens, gemeente, dat de Heilige Geest zijn vriendelijke werking bij de verzekerde kinderen van de Heere wat terug gaat halen en verduisteren. Waardoor ze in geestelijk opzicht behoorlijk in de donker komen te zitten en komen te wandelen. En de apostel Paulus, gemeente, heeft oog gekregen voor het gevaar van die hoogmoed en zelfverheffing. De Heere heeft zijn zielsogen ervoor geopend. En in onze tekstversen spreekt hij tot twee keer toe over dat gevaar. Leest u maar in vers 7 met me mee. En omdat ik mij door de uitnemend fijnheid van de openbaringen niet zou verheffen, zoals mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, en dan komt het weer, omdat ik mij niet zou verheffen. De Heer heeft dus de apostel Paulus een scherpe doorn in het vlees gegeven, opdat hij zich op die bijzondere openbaring en gebeurtenis die God hem geschonken heeft, niet zou verheffen. Een scherpe doorn om de apostel klein te houden, ootmoedig, aanhankelijk, afhankelijk van de Heere. Maar het is een behoorlijk zwaar kruis geweest dat God legt in het leven van apostel Paulus. We lezen in onze tekst: zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Nou, u weet dat een doorn heel wat teweeg kan brengen. Stel u voor, u bent bij de rozen geweest, u hebt geen handschoen aangehad. U bent bij die doorn langs geweest en daar hebt u net die doornstruik geraakt. En hup, er komt zo'n doorn in uw hand, die verwondt u. Wat kan dat geniepig pijn doen, vooral als die doorn nog steeds verder in je hand gaat en steeds verder in je vlees dringt. Nou, zo ervaart, gemeente, de apostel het kruis dat God op zijn weg legt. Dat kruis, die doorn, verwondt hem, dat geeft hem hevige pijnscheuten. En het verzwaart aanmerkelijk het lopen voor hem persoonlijk op de loopbaan van het geloof. Hij ervaart het als een last. En dat bemoeilijkt hem voor zijn besef en voor zijn waarneming, bemoeilijkt het hem ook voor het ambtelijk functioneren en dienen in Gods wijngaard. En de apostel die spreekt er nog verder over. Hij zegt ook dat dat levenskruis een engel des Satans is, dat hij mij met vuisten slaan zal. Dat is wat. Satan stuurt telkens een van zijn dienstknechten om de apostel neer te buigen, om hem te kwellen, te folteren, om hem met vuisten te slaan. Nou, als iemand je met een vuist slaat, dan is dat bepaald niet prettig. Dan kan dat behoorlijk pijn doen. Maar het is tegelijk, gemeente, ook heel grievend en ook heel vernederend. En dat laatste, dat heeft de apostel Paulus ook zo ervaren. Ongetwijfeld ook de spot en de hoon van Satan. Jij een kind van God? En dan die moeite. En die spottaal van ongelovige, vijandige mensen van: nou, is dit de dienst van de Heere dat je zo over de aarde moet lopen? Aan welk kruis moeten wij nu bij de apostel Paulus denken, gemeente? Aan welke scherpe doorn in het vlees? Nou, er zijn al heel wat theorieën en beschouwingen over gehouden door verschillende theologen. De een die zegt, hij had last van epilepsie, van vallende ziekte, dat hij te midden van zijn ambtswerk toevallen kreeg en buiten het bewustzijn raakte. En dat was voor een oosterling, vond dat verachtelijk als iemand aan zo'n ziekte leed en zijn bewustzijn verloor en op de grond viel. Anderen zeggen nee, de apostel had last van een bepaald spraakgebrek. Hij stotterde bijvoorbeeld, waardoor door sommigen wordt opgemerkt, zijn brieven van deze man zijn gewichtig en krachtig, maar zijn spreken, dat stelt niks voor, dat is helemaal niks. Anderen denken dat de apostel bij ogenblikken zo'n last had van aanvechtingen en aanvallen door de vorst der duisternis, omdat hij de gemeente van God had vervolgd. En nog weer anderen denken dat de apostel leed aan een ernstige oogziekte en dat die hem erg hinderde. In verband daarmee zou hij aan de Galaten hebben geschreven: want ik geef u getuigenis dat zo het mogelijk ware gij uw eigen ogen zoudt hebben uitgegraven en die aan mij gegeven. Maar eerlijk gemeente, moeten we zeggen dat we het niet precies weten welk levenskruis hier wordt bedoeld. Welke scherpe doorn in het vlees. We weten het niet. De Heere heeft dat voor ons verborgen gehouden. Gemeente, zou het niet zijn dat de Heere dat voor ons verborgen gehouden heeft, opdat we leren ons eigen kruis in het vlees in te vullen. Anders zouden we misschien kunnen zeggen van die Paulus heeft veel meer meegemaakt dan ik. Nee, de Heere heeft dat voor ons verborgen gehouden, opdat we ons eigen kruis zouden leren invullen. En er zijn wat een doornen en een kruisen, gemeente. Die lichamelijke handicap bijvoorbeeld, die je steeds weer met je mee moet dragen, maar die je zo moeilijk valt, en misschien had u dat de afgelopen nacht ook weer. Of die ernstige ziekte die je lichaam afbreekt en je geestelijk zoveel strijd geeft. Of die psychische nood en moeite die je zo terneerdrukt, waarna je ook zo vaak onbegrepen voelt. Ander begrijpt niet wat dat inhoudt, die psychische nood en depressie. Begrijpt dat niet, gebroken armen, gebroken hand, dat kun je dan nog zien. Maar die psychische nood niet. En wat dan tegelijk ook weer zoveel aanvechtingen van de boze oplevert. Of dat kruis bijvoorbeeld dat de ene mens de andere mens tot doorn is en in de weg staat. En wat vervolgens dan ook daarin weer zoveel strijd en moeite geeft. Of het kruis en de doorn dat je maar amper rond kunt komen met je gezin. En de duivel zegt, waar blijf je nou met je God? Is dit nou de vrucht van het dienen van de Heere? Is dit nou het resultaat? En er kan gemeente ook een verborgen kruis zijn, waar je mee niemand over durft te spreken. Zelfs niet met je eigen familieleden of vrienden. En wat kan dat ook een strijd geven en aanvechting van de boze. Of een bepaalde zonde. Of een herinnering aan die zonde die in het verleden heeft plaatsgevonden. Wat je zo ter neer kan drukken en wat de duivel je ook daarop zo aanvecht. Denk maar niet dat jij daarbij hoort bij Gods volk, met die zonde in je leven. Omdat je zo vaak onder ligt in de geestelijke strijd en dan de aanvechtingen van de boze. Jij een kind van God? Het lijkt er niet op. Geliefde gemeente, wat heeft de apostel toen gedaan? Wat heeft hij toen gedaan in zijn moeiten en zijn noden? Nou, dan kom ik tot mijn tweede gedachte. Heeft hij toen God de schuld gegeven van het kruis dat hij moest dragen? Nee. Heeft hij opstandig de vuist naar de hemel gebald? Heere, zo wil ik het niet meer en zo kan ik het niet meer aan en zo hoeft het niet meer van mij? Nee, zeker niet. Wat dan? Dat lezen we in vers 8 van onze tekst. Daar staat, hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden. Opdat hij van mij zou wijken. Dus in al zijn nood en moeite en benauwdheid is de apostel de weg gegaan van het gebed. Geliefden, dat is ook voor ons de weg. Dat is ook voor ons de weg. Met al onze nood en beproeving en onze doorn naar de Heere gaan. Naar de troon van Gods genade. Daar is om Jezus wil hulp te bekomen, genade en barmhartigheid, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. En zo heeft Paulus ook gebeden, dat die scherpe doorn, die engel des Satans, van hem zou mogen wijken. O Heere, verlos me toch van die doren in mijn vlees. Ik heb er zo'n last van. Ik word er zo door geremd voor mijn geestelijke leven, voor het lopen op de loopbaan van het geloof. En Heere, ik word er ook zo door geremd in mijn ambtelijke dienst, in het dienen in uw wijngaard. O, haalt u die Satansengel toch weg, Heere, die mij zo plaagt. En geliefde gemeente, dan komt er aanvankelijk geen antwoord op Paulus' gebed. Dan lijkt de hemel wel van koper te zijn. Heb u misschien die tijden ook wel? Dat u denkt, zou mijn gebed in die hoge orde van zaligheid wel aankomen? En wat deed de apostel toen verder, gemeente? Hield hij toen op van bidden? Nee, helemaal niet. Hij hield niet op van bidden. Hij hield aan in zijn gebedsworstelingen tot de Heer. En dat moet u ook doen. Net als Jacob, ik laat u niet gaan, Heere, tenzij gij mij zegent. Of denkt u ook maar aan die Canaanese vrouw. Het leek wel alsof de Heere haar wegstootte. Maar ondertussen was de Heere bezig haar aan te trekken. En daar lag ook een gebedsoefening in haar leven, wat de Heere toepaste. En ze riep op een gegeven moment, Heere, help me toch. Er zijn mensen, gemeente, die menen dat God onmiddellijk voor hen in de houding moet springen. Hun wensen en verlangens moeten op staande voet worden vervuld. En als ze geen antwoord krijgen op hun gebed en het niet gaat naar hun zin zoals zij willen, dan worden ze boos en willen ze niks meer met God en de Bijbel te maken hebben. Zo is het toch, hoop ik, niet met u. Hier in de kerk op die meeluistert. Bid dan, vraag dan of God u bidden leert. Namelijk bidden naar zijn wil. En als de Heere ons leert bidden naar zijn wil, wat gaan we dan verstaan? Dat we zondaar zijn die nergens recht of aanspraak op kunnen laten gelden. Maar dat we alleen om Jezus' wil tot de Heere mogen bidden. Dan versta je het, Heere, ik heb het niet verdiend. Ik heb het verzondigd. Maar wilt u mij verhoren om uw lieve zoons Christus' wil? En dan versta je ook dat je de Heere mag bidden om nooddruft, om datgene wat je nodig hebt. Datgene wat de Heere vindt dat je nodig hebt voor lichaam en ziel. Nou, zo heeft de apostel aangehouden in het gebed. Ook al leek er eerst geen opening te komen, hij hield aan. En dat zegt de Heere Jezus ook, dat wij bidden moeten en niet verstragen, niet verslappen. Al gemeente, weet u, iemand die de Heere vreest en de Heere lief heeft, die kan ook niet ophouden van bidden. Die kan God niet aan zijn plaats laten. Ik kan u niet missen, Heere. En die gaat door met bidden, tot hij ook mij genadig zij. En tot driemaal toe zond Paulus een smeking op tot God, aanhoudend, volhardend. De kanttekenaren die merken op menigmaal, heeft dus zo volhardend geworsteld in het gebed voor de Heere. En dan staat er, zo hij vertoeft, zo hij uitblijft, verbijt hem, verwacht hem. Want hij zal gewis komen en niet achterblijven. Nou, dat heeft de apostel Paulus ook mogen ervaren. En zo komen we tot onze derde gedachte. Toen mocht Paulus ook vrucht zien op zijn gebed. Hij hield aan in het gebed, tot de Heer ook hem genadig was. En de Heere antwoordde. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Werd het kruis toen weggenomen? Nee. Scherpe doorn verwijderd? Nee. De aanvechtingen en strijd weggenomen door de Heere? Nee. Nee. Nee, gemeente, niet alle kruisen neemt de Heere weg, niet alle moeiten. Het is maar net wat naar zijn wil is en tot zijn eer. Maar als de Heere dan een bepaald kruis in je leven niet wegneemt, dan geeft hij wel genade om dat kruis te dragen en kracht om verder te kunnen gaan. Nee, de Heere verhoort niet zoals wij denken dat goed voor ons is. Hij helpt zeker. En daar zetten we een dikke streep onder. Hij helpt zeker. Maar op zijn tijd en op zijn wijze. En soms, geliefde gemeente, wenen wij ook met de allerbeste bedoelingen dat we de Heere dingen vragen die wij heilzaam achten voor ons geestelijk leven en voor ons dienen in het midden van de gemeente. Soms zijn er dingen waar je de beste bedoelingen mee hebt. En dat was met apostel Paulus ook zo. Met de beste bedoelingen vroeg hij of de Heere die doorn en het kruis wilde wegnemen. Omdat hij dacht, als de Heere dat kruis en die doorn wegnam, dat het tot zegen was voor zijn persoonlijke geestelijke leven en dat hij beter kon functioneren in Christus' kerk en in zijn ambtelijk werk. Maar de Heere vindt van niet. En de Heere oordeelt dat het beter is dat Paulus zijn doorn blijft houden. Zo leert hij steeds meer en meer om van genade te leven. Om als een arme bedelaar van Gods genade om Jezus wil te leven. Zo leert hij steeds meer alle dingen schade en drek te achten vergeleken bij de uitnemendheid van de Heere Jezus, zijn Heere. En zo leert hij in de weg die God voor ogen staat, leert hij hoe langer hoe meer leunen en steunen op het offer van Christus. Paulus moet zijn doorn houden. Opdat Christus kracht in die kleine, zwakke Paulus openbaar komt. Opdat de mensen zullen niet zeggen, oh wat een geweldige kerel die Paulus. Nee, gemeente. Dat ze zullen zeggen, wat heeft die man een geweldige God. En wat heeft die man een geweldige rijke heiland. Juist met die doorn is de apostel veel meer tot zegen en vrucht voor Christus' kerk. Juist daardoor. En de Heere antwoordt, mijn genade is u genoeg. En letterlijk staat het er nog even anders. Letterlijk staat het er, genoeg is u, mijn genade. Omdat bij de Heere namelijk een volheid van genade is voor leven en sterven. Ontdekken de genade, om mijn schuld voor God te leren kennen en te belijden. Rijkmakende genade, om de Heere Jezus Christus in zijn rijkdom te mogen zien als borg en zalig maken voor arme schuldige zondaren. En om met mijn armoede en schuld tot hem te vluchten. En om te mogen ervaren de reinigende kracht van zijn dierbaar bloed. En ook zijn heiligende kracht tot vernieuwing van het leven. En om met zijn heil bekleed te worden. Genade. Om gelovig te leren zien op die dierbare Heere Jezus. Die met doornen werd gekroond. Die met doornen werd gekroond, om de schuld van zijn schapen weg te dragen. Hij met doornen gekroond. En als ik dat mag zien, geliefde gemeente in het geloof, die lieve heiland, die voor mijn schuld zo'n diepe weg wilde gaan, dat ik hem mag zien met een oog van het geloof, dan wordt de pijn verzacht van de scherpe doorn die ik te dragen heb. Hoe meer ik op hem mag leren zien, hoe meer ik zijn kracht ervaar om de pijn van mijn scherpe doorn te kunnen dragen. En ziende op hem mag ik zijn trouwe hulp en troost ervaren bij alle aanvechting en bij alle bestrijding. De Heere schrijft, genoeg is u mijn genade. Ja, bij de Heer is een volheid van genade. Genade om de weg te gaan die Hij mij wijst. Genade om achter de Heer aan te komen en mijn kruis te kunnen dragen. Genade, ook als ik door hele grote diepten heen moet. Genade dat de Heer dan zelf mij draagt. en dat ik gedragen word op arendsvleugelen en dat de Heere zelf mij sterkt. En vrucht van dit gebed bij Paulus is ook, gemeente, dat hij het eens geworden is met Gods wil en Gods weg. Dat beleidt hij ook, want hij beleidt: een scherpe doorn is mij gegeven. Gegeven. Dus hij mag daar Gods hand daarin zien, die er maar niet wat op losknuppelt, nee. Hij mag Gods hand zien die hem in liefde kastijdt. Niet om zijn ondergang te bewerken, maar juist zijn behoud. Gods liefde hand die hem kastijdt, om hem naar zich toe te trekken. En Paulus verstaat het: de Heere geeft dat tot mijn geestelijk welzijn en heil. En dan denk ik vanmiddag ook aan een uitdrukking van Calvijn. De verdrukkingen hebben geen ander doel dan om het heil en welzijn van Gods kinderen te bevorderen. Inderdaad, wij zien dat niet altijd, maar het is wel zo. Geen ander doel dan om het heil en welzijn van Gods kinderen te bevorderen. Lieve gemeente en alle die ook met ons meeluisteren op dit moment, bent u nou al met al uw moeite en noden tot de Heere gevlucht? Bent u al gaan schuilen bij de Heere Jezus, die barmhartige hoge priester? Of ben je nog steeds in verzet tegen God en zijn woord? Ach, bid dan toch. Leer me naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart, buig het om en voeg het samen tot de vrees, tot de liefde van uw naam. En dan krijg ik het rechte zicht op mezelf, als gevallen Adamskind. En dan krijg ik eveneens oog voor de rijkdom en de volheid van Gods genade in de Heere Jezus. En dan ga ik steeds meer in hem zien. En dan leer ik Gods weg in zelfverloochening en kruisdragen achter de Heere Jezus aan te gaan. En dan zing ik er nu al van, en straks eeuwig en dan volkomen: Heere mijn God, u zal ik loven, hef het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Amen. Willen we de Heere bidden en danken. Heere, heb op moeder dank voor dit gedeelte ook uit uw heilige woord. Voor de geestelijke lessen die u ook uw knecht Paulus hebt willen geven. Heere, wilt u dat ook heiligen aan ons hart? Geef dat we niet opstandig zijn in moeilijke wegen. En de vuist ballen naar de hemel van, o God, het hoeft niet langer meer van mij op deze manier. Maar laten we dan liever, zoals we dat ook hebben mogen lezen van uw knecht Paulus, de weg zoeken van het gebed. Om ermee te worstelen voor uw aangezicht. Want Heere, dat lezen we toch ook in uw woord, dat u krachtig bevonden bent een hulp in onze benauwdheden. En dat wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Dat u ook genade wilt geven om te buigen onder uw weg. Maar ook dat u genade wilt geven om als arme zondaar tot u te naderen en te verstaan dat we schuldige mensenkinderen zijn, in Adam gevallen. Maar dat nu het wonder is van de rijkdom van uw genade geopenbaard in de Heere Jezus. En Heer, als een mens dat mag verstaan, dan leert hij heel anders voor uw aangezicht te naderen in het gebed. Niet als een mens die allerlei rechten kan laten gelden, maar als een arme bedelaar en bedelares die van genade moet leren leven. En als we daarvan mogen weten, Heere, van die gebedsoefeningen, dan zien we ook, zoals bij de apostel Paulus, dat we steeds weer les hebben nodig in het punt van de ootmoed. En zo lazen we dat ook in het gedeelte dat we vanmiddag hebben overdacht. Heere, gedenk ze ook onder uw volk en kinderen die ook moeilijke wegen hebben te gaan en die misschien net als Asaf ook allerlei vragen hebben. Dat ze het mij bij u mogen brengen en daarmee worstelen voor uw aangezicht. Dan kan het niet anders of dan zult u ook zoals u naar uw dienstknecht Paulus hebt omgezien, dan zult u ook ons leren. Mijn genade is u genoeg. Genoeg is u mijn genade. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Heere, dan worden we klein en dan wordt u groot. En dan gaan we ook verstaan dat er bij u een volheid van genade is. Om een levenskruis te kunnen blijven dragen. En ook als de weg soms door hele diepte gaat, dat we door u gedragen worden. En dan mag in die gebedsoefening, leert u het ook om te zien naar die dierbare borg en zaligmaker die met doornen werd gekroond. En dat vanwege onze zonde. En dat u die weg wilde gaan, lieve heiland. Och Heere, als we u zo dan mogen zien, Heere, dan wordt de pijn verzacht van onze doorn. En dan mogen we ook te midden van aanvechting en strijd uw vertroosting en ondersteuning ervaren. Gedenk u ons zo. Help u ons zo. Zegen uw woord dat we het met ons mee mogen dragen de komende week. En dat we het nog eens geestelijk mogen herkauwen zoals de ouderen het vaak vroeger zeiden. Heere, dat het ons maar dicht bij u mag brengen. Dat het maar rijkelijk geestelijk vrucht mag dragen voor onszelf, maar ook voor anderen. Gedenk zo de gemeente in alles wat nodig is. En ook de broederskerkenraad en dominee Hoefnagel. Heere, gedenk ons in uw gunst en wil rijke mate met uw geest in ons midden wonen en werken. Tot lof en prijs van uw heerlijke en grote naam. En daar kunnen we toch nooit genoeg van spreken, Heere. We spreken vaak te klein van u. En dat komt omdat we zo groot denken van onze eigen problemen. Maar leer ons klein te denken van onszelf. En groot te denken en te spreken van u de Heere. Om Jezus wil. In de vergeving van onze zonden. Amen. Gemeente, ik wijs er nog even dat bij het verlaten van de kerk gecollecteerd wordt bij de hoofduitgang. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. En de tweede is bestemd voor de kerkelijke kassen. Van harte in uw liefde en offervaardigheid aanbevolen. Onze slotzang is Psalm 42, het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogsten lof uw lust. Psalm 42, vers 7. De gemeente en ook allen die met ons verbonden zijn, ontvang dan u de zegen van de Heere die wij op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.